Oké, okay, maakt niet uit. Nee. We zitten niet officieel op televisie, dus. Niet te moeilijk over doen. Nee. Allemaal welkom, fijn dat jullie allemaal weer zijn om naar Gods Woord te luisteren. We zijn hier op woensdagavond bij elkaar gekomen, ook hier in Sassenheim, om naar 1 Petrus te luisteren, om dat met elkaar te gaan lezen. Dus laten we naar 1 Petrus gaan, ja. Hoofdstuk 4, en we zijn gekomen. Vorige keer tot en met vers 14, vanaf 12 tot en met 14. En vanavond wil ik toch een aantal dingen met jullie even door gaan nemen in verband met de Geest Gods. Wat hier zegt, ik lees vers 14 even voor. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de Geest der Heerlijkheid en de Geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Laat eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier in alle vrijheid naar uw woord kunnen luisteren, dat we bij elkaar kunnen komen om Gods woord te bestuderen. We danken u ook voor dat we dat in vrijheid kunnen doen. We willen ook voor de overheid bidden, Vader. Ook vandaag is er allemaal verkiezing in verband met de plaatselijke overheden, Vader. Het is allemaal een beeld van de overheidsstructuren zoals u dat hebt ingesteld, Vader. En we bidden ook dat de overheid de juiste beslissingen zal nemen ook, Vader. Welke overheid er ook uit voort mag komen. Zodat wij toch een gerust en aangenaam leven kunnen leiden, Vader. Door uw dingen te doen, Vader. En in gehoorzaamheid aan uw woord. En ik wil ook voor vanavond vragen dat uw geest ons weer licht mag geven, Vader. Ook op het punt van de Heilige Geest. Waar we nu naar gaan kijken. En dat vraag ik voor ons allemaal. En dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. De Geest Gods rust op u. Ja, hoezo? Rust op u. Hij zegt, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Ja, dan ben je niet in verband met je redding. Maar weet één ding zeker. Kijk, die geest, vorige keer al gezien, die wordt wel gesmaad door de tegenstanders, gelasterd. Maar door jullie wordt hij verheerlijkt. Ja, ze lijden vanwege de zaak van Christus natuurlijk. En dan zijn zij zalig of gelukzalig zou je kunnen zeggen. Want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Dus dat geeft rust in de vervolging. Maar er staat wat hen aangaat. Dat zijn natuurlijk degenen die hun smaden vanwege de naam van Christus. Hij wordt wel gelasterd. Nou, vorige keer eindigde ik ook. Hè. Wie bedoelt hij daarmee? Dat is natuurlijk de Heilige Geest. Ja. Die wordt gelasterd en wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Nou, vanavond wil ik gaan kijken over de lasting van de Heilige Geest. Maar ook dat de Geest op hun rust. Want dat, we kennen dat. Hè. Je hebt de Heilige Geest die in je woont, die op u is. Wat is dat nou precies? Hoe zit dat nou precies? Begrijpen we dat helemaal? Nou, dan gaan we eerst even naar de lastering kijken. Hij wordt wel gelasterd, de Heilige Geest. Gaan we mee naar Leviticus 24 vers 16 in het Oude Testament. Leviticus 24 vers 16. Ook zo dus Leviticus 24 vers 16. Lastering. Petrus spreekt over de lastering van de Heilige Geest. En Leviticus 24 vers 16, dan zien we staan over lastering. Zo was het in het Oude Testament met de wet die gegeven werd. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem, een vergadering, dat is Israël, hè, zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. Nou, dat is, je ziet wat hier staat. De lastering van God, dat is, daar staat één straf op, dat is de doodstraf. En daar begint, dat is in de wetgeving besloten. Nou, wij hebben trouwens in dit land, hadden wij tot voor kort ook in de wet vastgelegd dat het een verbod op godslastering. En we hadden het net al over, die ene partij, die heeft dat opgegeven, ja. Maar goed, wij leven niet in een theocratie, maar Israël wel, en het was bij God verboden, dat zijn naam gelasterd zou worden, en dan zou je de doodstraf krijgen door middel van steniging. Nou, Dat is de lastering van de naam van God, des Heren. Ja, gaan we mee naar Marcus 3, vers 29. Gaan we weer helemaal terug naar het Nieuwe Testament. Marcus 3, vers 29. Marcus 3, vers 29. En dan zien wij, wij lezen vaak Matthäus in Matthäus, maar ik heb nu Marcus gekozen. En dan Lucas, dan zien we staan, vers 28. Maar voorwaar, ik zeg u, dat al de zonden de kinderen der mensen zullen vergeven worden. En allerlei lasteringen waarmee zij zullen gelasterd hebben. Maar zo wie zal gelasterd hebben tegen Heilige Geest, die heeft geen vergeving in de eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwige oordeels. Dus hier zie je dat de Heer Jezus spreekt over de Heilige Geest ook. En dan zegt hij, alle zonden zullen vergeven worden. Ja? En dan zie je ook alle lasteringen waarmee ze gelasterd hebben. Elke lastering zal vergeven worden. Maar als je tegen de Heilige Geest gelasterd hebt, heb je in eeuwigheid geen vergeving. Dus dat wil zeggen dat je dus voor altijd, dat je in de poel des vuurs komt. Als je eenmaal die lastering hebt gedaan. En dan ben je schuldig het eeuwige oordeel. Nou, ik weet nog wel van vroeger dat ik ook wel eens me afvroeg. Ja, nou, heel veel gelovigen van, ja, wat is die lastering nou tegen Heilige Geest? Nou, gaan we even naar Lucas. Hier zie je dus dat Heilige Geest, maar in Lucas 12 vers 10... Een vergelijkbare tekst, maar Lucas 12 vers 10. En hier zie je dat ook de Zoon des Mensen erbij staat. En een iegelijk die enig woord zal spreken tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, die zal het niet vergeven worden. Je ziet hier dus alle lastering, ook zelfs tegen de Zoon des Mensen. Dat zal je vergeven worden. Maar je ziet hier exclusief weer staan, die lastering tegen de Heilige Geest, daar is geen vergeving tegen mogelijk. Dus ook tegen de Zoon des Mensen. Maar in het Oude Testament staat lastering tegen God, tegen de Heer, is de doodstraf. Nou, gaan we mee naar Matthäus 9 vers 3. En dan zien wij, dat was voor hun, kijk, ze zochten natuurlijk een reden, Matthäus 9 vers 3. Voor ik vooruit loop, even kijken, Matthäus 9 vers 3. Ja. Kijk, in vers 2 zie je, Jezus hun geloof ziende, zei tot de geraakte, zo zei het, welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En omdat hij dat zei, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige de schriftgeleerden zeiden in zichzelf, deze lastert God. Matthäus 9 vers 3. Ja? Deze, dus ze zeggen tegen Christus dat hij God lastert. En wat hebben we net gelezen in Leviticus? Dat is de doodswaardige. En dat is precies wat ze ook van hem zeggen. Ja, want als je kijkt in Johannes 10 vers 36. En Johannes 10 vers 36, ik vraag me af of dat een goede tekst is, maar even kijken. Oh ja, toch hoor. Matthäus 10, Johannes 10, vers 36. Dat staat bij mij de bovenboging tot steniging. En dan inderdaad, wat zegt de Heer Jezus tegen hun in vers 36? Zegt gij lieden, ja, en dat zijn natuurlijk die farizeeën, die de, tot mij, die de Vader geheiligd in de wereld gezonden heeft. Dus hij zegt, jullie zeggen tegen mij, ja, en ik ben degene die de Vader naar de wereld gezonden heeft. Gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Zie je, hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Ja, dus hij, zij zeiden, van hij zegt van zichzelf dat hij God is, dus lastert hij God. Dus ook als je zegt, ik ben Gods zoon, doe je ook een godslastering. Nou, en daarom konden zij hem, nou dan zeg ik, konden zij hem, vonden zij een reden om hem te kunnen kruisigen. Want de hoge priester zei ook van, zie je, hoor je nou, hij lastert God. Nou, en dat, waar zegt hij dat ook weer? Ik moet even kijken hoor, dat hij voor Caiaphas staat en Even kijken hoor. En dan zegt hij. Nee, ik denk dat Matthäus is, ja. Matthäus. Tijdens de rechtszaak. Hè. En dan zeggen ze allemaal, hij is des doods schuldig. Voor de grote raad. Ja, Matthäus 26, vers 65. Want Christus zegt in vers 64. In 63 zegt, dat zien we staan, doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde en zeide tot hem, ik bezeer u bij de levende God dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Ze wisten, de Messias, dat is de Zoon van God. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komen op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen en zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu heeft gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En ze zeiden, hij is des doods schuldig. Zie je, hij heeft godslastering gedaan in hun ogen. En dat was voor hun gelijk de reden. Nou hebben ze iets in hun handen. Dat ze hem kunnen. Want ze konden natuurlijk nergens op betrappen. Niks. Hij heeft nooit gezonden. Hij heeft altijd alles gedaan. Hij heeft niks verkeerd gedaan. Maar godslastering, ja, daar hebben ze dan van beschuldigd. En daar staat een straf op. En dat is de doodstraf. Dus ja, zo ging dat, ja. Maar goed, als wij nu dit even zo bij elkaar kijken. Je ziet in het Oude Testament, dat zegt in Leviticus. Als je de Heere met hoofdletters. Als je daartegen lastert. Nou maken we natuurlijk een godslastering, dat mag niet. Maar je ziet in de Bijbel. God is een drie-eenheid, toch? Dus je hebt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als we nou even naar gaan naar 1 Samuel 8. Ja. We hebben wel teksten, maar 1 Samuel 8. En dat is wat God gedaan heeft. Hij is een drie-eenheid God. Dus uiteindelijk de verwerping van de totale drie-eenheid. Als je dat eenmaal doet, ja, dan is er natuurlijk geen vergeving meer mogelijk. Nou, hij is eerst in 1 Samuel 8, vers 6, als we dat lezen. Ze wilden een koning, ja. En in 1 Samuel 8, vers 6, want in vers 5 zeggen zij, Israël, kijk, Israël wil ook een koning. En het volk zegt tegen Samuel, zie, gij zijt oud geworden. En uw zonen wandelen niet in uw wegen. Zo zet nu een koning over ons om ons te richten. Kijk, gelijk al de volken hebben. Maar Israël moest juist een volk zijn, wat niet als de volken was. Maar dit wordt als kwaad in de ogen van Samuel, als zij zeiden, geef ons een koning om ons te richten. Om ons te richten, ja. En Samuel bad de Heere aan. Doch de Heere zeide tot Samuel, hoor naar de stem des volks in alles wat zij tot u zeggen zullen. Want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zal zijn. Zij hadden namelijk richters, ja, die richten hun. En hij zegt, hij is natuurlijk hun koning in feite. Hij moest ook, eenmaal zou hij ook op aarde wonen, maar dat is de koning van het volk Israël. En zij begeerden zelf een koning. En Samuel zegt, ja, die was daar kwaad over. En dan zie je gewoon dat God zegt, want Samuel was natuurlijk een richter. Ja? En daarom zegt God ook, ze hebben jou niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Dus wij weten, dat is God de Heere, met hoofdletters, die ze hebben verworpen. En ze hadden richters. Als je kijkt in 12 vers 12, 1 Samuel 12 vers 12. Kijk, dan zie je dat Samuel, die zegt tegen Israël, een aantal dingen. En in vers 11 spreekt hij over een aantal richters. En de Heere zond Jerubbaal en Bedan en Jefta en Samuel. En hij rukte u uit de hand uw vijanden rondom, alzo dat gij zeker woonde. Dat waren richters en leiders van het volk en die God gebruikte. Als gij nu zaagt dat Naas, de koning der kinderen, Ammons tegen u kwam, zo zeidet gij mij, nee, maar een koning zal over ons regeren. Zo toch de Heere, uw God, uw koning was. Je ziet ook, we staan, zie het. Zal de richters, uiteindelijk, die richters hadden zij wel, maar God was natuurlijk aan hun koning. Nou, ga even met mij naar Richteren, even een paar hoofdstukken terug. Richteren 2 vers 6. Wat was nou een richter? Nou, Israël ging natuurlijk het beloofde land in. Wie was de leider van het volk voordat ze introkken? Door Mozes. Daarna Jozua. Nou, en die heeft het land bevochten. En ze hebben gevochten. En ze hebben gezien wat God gedaan heeft. Ze kregen overwinningen onder leiding van Jozua. Maar ja, Jozua, die gaat op een gegeven moment dood. Maar kijk, toen ze eenmaal in het land getrokken waren, en toen ging het land ook verdelen. In vers 6, als Jozua het volk had laten gaan, zo waren de kinderen Israëls heen gegaan en ieder tot zijn erfdeel om het land erfelijk te bezitten. Dus je weet, die stammen, die hadden overal, daar was die stam en die hadden allemaal, dat was verdeeld onder de stammen het land. En dus iedereen, elke stam, ging naar zijn eigen plek. Want bijna alle volken hadden ze verdreven. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua. En al de dagen der oudsten die lang geleefd hadden na Jozua. Kijk, die gezien hadden al het grote werk des Heeren dat hij aan Israël gedaan had. Maar als Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, gestorven was, 110 jaren oud zijnde, en zij hem begraven hadden in de landpalen zijns erfdeels, te Timnat-Heres op een berg van Ephraim, tegen het noorden van de berg Gaas. Al datzelfde geslacht ook tot zijn vader vergaderd was, zo stond er een ander geslacht na hen op, dat de Heere niet kende, nog ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Dus ja, je ziet het, dus dat was Israël, dat was een goede situatie onder Jozua nog, ze dienden de Heere. En zo leefden ze in dat land. En toen kwam het nieuwe geslacht. En dan zie je, daar komt de afval. Vers 11, toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren en zij dienden de Baals. En zij verlieten de Heer hun vader God, die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten de Heer tot toorn. Want zij verlieten de Heer en dienden de Baal en Astaroth. Nou, en dan zie je, zo ontstak des Heer toorn tegen Israël, en hij gaf hen in de hand der rovers die hen beroofden. En hij verkocht hen in de hand van hun vijanden rondom. En ze konden niet meer bestaan voor het aangezicht van hun vijanden. Dat had hij al gezegd. Als jullie mij ongehoorzaam zijn en verlaten, dan geef ik in de hand van de vijanden. En dat gebeurde. Maar als ze zich weer bekeren, kijk in vers 15, overal waarheen ze uittogen was de hand des Heeren tegen hen. Ten kwade, gelijk als de Heer gesproken had. En gelijk als de Heer hun gezworen had. En het was hun zeer bang. En de Heer verwekte richters die hen verlosten uit de hand degene die hen beroofden. Zie je, daar komen de richters. Dus ze waren weggevoerd. Ze hadden helemaal geen richters. Als ze de Heer hadden blijven dienen, dan, ja, als ik het zo lees, dan had het gewoon goed gegaan. Maar ze kwamen in afvalligheid en toen werden ze afgevoerd. Dus de richters, dat waren degene die hun gingen richten. Doch zij hoorden ook niet naar hun richters, maar hoereerden andere goden na en bogen zich voor die. Haast weken zij af van die weg die hun vaders gewandeld hadden. Horende de geboden des Heeren, al zo deden zij het niet. En wanneer de Heeren hun richters verwekte, zo was de Heeren met de richter en verloste hen uit de hand hun vijanden, al de dagen des richters. Want er berouwde de Heeren hun zuchtens, halve vanwege diegene die hen drongen en hen drukte. Nou ja, we kunnen het allemaal verder lezen, doe ik niet. Maar je ziet die richters, hun taak wat ze deden. Dus ja, als ze dus gehoorzaam waren en luisterden, dan die richters, ja, wie was een richter bijvoorbeeld? Gideon, Jefta, Samuel, wie? Esau? Simson. Dat waren richters. Nou, je ziet, als je die verhalen kent, dan zie je ook dat ze dan inderdaad in God, in dienst van God, de vijanden weer versloegen. Nou, oké, dus dat werkte toch, dat systeem. Dus waarom moet je dan nog een koning? Dus ik vind het gek dat Samuel zegt, ja, waarom, dat is toch helemaal niet wat u wil. En dan zegt hij, ja, maar ze hebben jou niet voor, maar mij. Maar in Deuteronomie had God al voorspeld dat als ze dan zo nodig een koning wilden, oké, nou ja, geef ze dan maar een koning. Dus God had dat al voorzien dat ze dat zouden doen. Nou fijn, dus dan zie je wat er dan gebeurt. En even kijken, laten we meegaan naar Malachi 3 vers 1. Dus je ziet al, wat ook mij net opviel, dat woordje, hè? Haast. Las je dat? Haast. Hebben ze hem verlaten. Nou, je ziet dat, het ligt op Christus precies hetzelfde, hoor. Hoe haastig hebben ze Paulus niet verlaten? Het verlaten van Paulus is al begonnen terwijl hij nog leefde. Ja? Nou, Malachi 3 vers 1. Was de Heer Jezus toen al bekend? Nee. En Matthäus 3 vers 1, dan zie je de voorspelling. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En sneller zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt. Te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. Hier worden twee dingen gezegd. Hij zegt die twee dingen. Ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Wie is dat? Dat is Johannes de Doper. Wiens weg ging hij bereiden? Ja, maar de Heer, hè, met hoofdletter in het Oude Testament nog. Hij kondigt de komst. Hij zegt, ja, we weten Christus is God natuurlijk. Ja? We weten in het Nieuwe Testament, dan blijkt dat de Heer Jezus zijn. Johannes de Doper zegt, ik ben degene die voorspeld is. En ik bereid jullie de komst van de Messias voor. Ja? Wat hebben ze met Johannes de Doper gedaan? Nou, die is gedoopt, toch? Maar in wiens naam kwam Johannes de Doper? Ja, in de naam van God. De Vader, want hij kondigde, want de Heer Johannes de Doper heeft van de Vader gehoord, kijk, degene op wie jij de duif ziet nederdalen, deze is de Messias. En hij zag het, dat is hem. Dus God had communicatie met Johannes de Doper. Johannes de Doper kwam namens wie? Namens God de Vader. Dus je ziet, in het Oude Testament is de Vader reeds verworpen. Ze wilden een koning, toen was Christus nog niet in beeld. Maar je ziet hier, ten tijde dat Johannes de Doper er was, Johannes de Doper kwam ook namens de Vader, zie je dat daar opnieuw, hij komt namens de Vader, heeft Israël iets aan gedaan om naar Johannes de Doper te luisteren. Hè? Daar hebben ze hem tegengehouden dat hij gevangen genomen werd. Nee, dat is allemaal, ja, hij werd gedood en ik las niet dat er een, dat ze in opstand kwamen of dat ze het er niet mee eens waren. Helemaal niks, er gebeurde helemaal niks. Dus ze stonden het gewoon toe. Nou, dan weten we van de Heer Jezus, dan krijgen we God de Zoon. Nou, we weten ook wat er met de Heer Jezus gebeurt. Wat zeiden ze van de Heer Jezus? Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Als je dat doet, ben je geen vriend van de keizer Pilatus. Wij hebben geen andere koning dan de keizer. Dus Christus werd ook verworpen. Dus je ziet in het Oude Testament en bij het begin van het Nieuwe, bij Matthäus, zie je dat God de Vader verworpen is. Je ziet dat de Heer Jezus Christus is verworpen. En dan zie je uiteindelijk, nou dat weten we, dan blijven we een handje over toch? Ja, je weet het, die volgorde. Maar zie je hoe dat gaat, ja? Dus daarom, de Heer Jezus kan ook zeggen, ja, oké, alle lastering wordt vergeven, ook de lastering tegen de zoon. Ze hebben, de vader hebben ze al gelasterd, in feite, ja? Want, wat zegt Paulus ook in Romeinen? Want de naam van God wordt om uwentwil gelasterd. Door wie? Door het volk Israël. Waarom? Omdat ze hebben hem niet naar hem geluisterd. Het volk als zodanig is al vallig geworden. In het Oude Testament al en toen de Heer Jezus kwam ook al. Dus die lastering was er al. Dan zie je de lastering tegen de Heilige, tegen de Heer Jezus. Nou, hij zegt oké. Maar aan het kruis zei hij, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Dus de Heer Jezus, zie je dat daar in praktijk brengt. Daarom wordt het hun ook niet aangerekend. Maar dan zie je natuurlijk met Handelingen 2 wat er dan gebeurt. Dan wordt de Heilige Geest uitgestort. De Heer Jezus, waar is de Heer Jezus? Die is in de hemel, aan de rechterhand. En dat is de derde persoon van de Godheid. Ja, de beloofde Heilige Geest. En zie je in Handelingen 7. Handelingen 7, vers 51. Met Stefanus. En om de situatie een beetje goed te begrijpen, laten we kijken in Johannes 6, vers 8. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagogen, de Libertijnen en de Cyreneërs en de Alexandrijen. Alexandrijnen en degenen die van Cilicië en Azië waren en twisten met Stefanus. Er staat een hele bijzondere synagoge bij, hè? Cilicië. Wie komt uit Cilicië? Paulus. En twisten met Stefanus. Ik zeg er niet keihard dat het zo is, maar dat zou best wel eens kunnen dat Paulus daar. Wij, ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, want bij de steniging, aan wie gaven ze toen zijn kleding? Precies, ja. Dus, maar je ziet, ze twisten met Stefanus en zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. En dan zie je, toen maakten zij mannen uit die zeiden, wij hebben horen spreken, lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden en hem aanvallende, grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen. Dat gebeurde bij de Heer Jezus, dat zie je hier en dat zie je uiteindelijk ook bij Paulus. Die zeiden, deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Daar ging het bij hun om. Ja? Om hun religie en hun tradities. Nou ja. Dus je ziet wat ze allemaal zeggen. En dan krijg je een hele toespraak van Stefanus. En hij was vol van de Heilige Geest. Dus hij zegt niet zomaar wat als hij in vers 51 iets zegt. Hij was vervuld. Hij was vol van de Heilige Geest. En niemand kon hem weerstaan. En als in vers 51 God, als hij spreekt door de Heilige Geest dit, is dat echt heel bijzonder. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Ja, door wie spraken de profeten? Door de Heilige Geest uiteraard. Ja, dus dat is logisch. Maar nu zie je net de uitstorting van de Heilige Geest. Ja, want Peter zei al, kijk, wij zijn niet dronken hoor. Kijk, dat wat jullie zien en wat jullie nu horen, dat is gedaan. Dat is door degene die gekruist is en is opgestaan uit de dood. Dat zien en horen jullie nu. Hij is degene die dit heeft uitgestort. Ja? Nou, en zij weerstaan dat. Uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. Nou, hij zegt dus, onbesnedenen van hart en van oren. En daar gaat het om, hè? Niet om de uiterlijke besnijdenis. Uiterlijke besnijdenheid is goed bij Israël, maar als je het niet ook innerlijk bent, dan heeft die enkele hele besnijdenis geen enkele zin. Nou, we weten, dit is de val van het volk Israël, want de Heer Jezus Christus kwam naar beneden. Nou, dat had te maken met wat de Heer Jezus al zei. De lastering tegen de Heilige Geest. Dus de lastering uit Leviticus tegen God, inderdaad. Maar God is een drie-eenheid. Dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou, als we nu even meegaan naar Openbaring 13. Nou, dat is de tijd. Dus wat we net lazen, daar is het profetisch programma dus stil komen te staan. Ja? En wij weten, de bedenende genade is nu al 2000 jaar lang is aan de gang. Dus die lastering van de Heilige Geest, we weten, dat heeft niets met ons te maken. Heeft met volk Israël te maken, dat staat nu stil. Want bij ons, wat is bij ons? Al mijn zonden zijn te vergeven. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest, hoe lang? Tot de dag van verlossing. Colossense, al uw misdaden, uw vergevende. Dus als al mijn zonden zijn vergeven, hoe kan ik dan nog een zonde begaan? En heel veel mensen begrijpen, die zien dat gewoon niet, begrijpen dat gewoon niet. Maar zo is het wel. Maar er komt de tijd dat die zonde, de lastering tegen de Heilige Geest, dat die weer gaat komen. Dus als je kijkt naar Openbaring 13, vers 5. Dat is het beest uit de zee, dit is in het midden van de grote verdrukking. En dan zie je, en hetzelfde, de draak, vers 4, aanbaarde de draak die het meest beest macht gegeven had. De draak is natuurlijk Satan. En het beest, dat is die antichrist. En zij aanbaanden het beest, zeggende, wie is het beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde. want hij is ook uit de dood opgestaan. En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en Gods lasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering, kijk, tegen wie? Tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel worden, wonen. Dus je ziet hier, Paulus zegt het al, hè? Hij gaat in de tempel zitten en vertonen dat hij God is. En hij zal grote, in Daniel leest het ook, hij zal grote dingen spreken tegen God. Lastelijke dingen. Nou, en in die tijd, je ziet, hij doet tekenen en wonderen. Maar gaan we mee naar 1 Johannes 5. We zitten dus nu in de toekomst. En als je ook daarom, we hadden het net ook even over die... die dominee die dingen had gezegd allemaal. Maar je ziet ook, daar gaat men dan ook weer tegenin, ook gelovigen. Maar niemand geeft het juiste antwoord. En dat heeft allemaal te maken met het rechtsnijden van het woord en waarheid. Dit ook, nu hebben we dat zo gezien, we zitten ook nu in de toekomst. En 1 Johannes 5 weten we ook, dus ook in de toekomst. Die tekst hebben we natuurlijk vaker gelezen. Maar in het licht van wat we net lazen over die lastering. En dat die antichrist daar ook godslasteringen zal spreken. Ja, dat is nou precies die zonde tegen de dood. Zeg ik niet goed? Zonde tegen de dood. Nee, kijk, een zonde tot de dood. 1 Johannes 5 vers 16. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood. Die zal God binnen. En het zal hem leven geven, degene die, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Maar dan zegt hij, er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal binnen. Alle ongerechtigheid is zonde. En er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt. Maar nou moet je dus in de context blijven. Want hij zegt ervoor in vers 16, indien iemand zijn broeder ziet zondigen. Dat is een broeder die zondigt. Niet tot de dood. Maar in vers 18 spreekt hij over het niet zondigen in verband met de zonde tot de dood. Ja? Dus dan zie je hoe belangrijk het is als je het in de context leest. Anders ga je denken, oh, dus iemand die uit God geboren. En als jij het woord niet recht weet te snijden, die zondigt dus niet. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hij zondigt niet in verband met de zonde tot de dood. Kijk, die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Ja, God leidt ons niet in verzoeking. Bewaar ons. In Openbaring 3 staat dat hij bewaart hun voor de verzoeking. Als je eenmaal uit God geboren bent, dan doe je die zonde niet. Want God bewaart hem daarvoor. En je ziet, de boze vat hem niet. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Dan zie je een zegen van een merkteken. Door de duivel, door de antichrist. En dan ben je, dat is de zonde tot de dood, de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is de lastering tegen God, de lastering tegen de Heilige Geest. En dan is er geen redder meer aan. Absoluut niet. En de anderen, die hebben ook de zekerheid. Want Peter zegt ook, de Heilige Geest Gods rust op u. En dat is ook zo. Dus ja. Nou, en dat is als je in 1 Johannes zit. Hier in hoofdstuk 4. En dat is een voorrecht dat wij het woord der waarheid recht weten te snijden. Want we weten al deze teksten precies op wie ze slaan. Ja? En hier zie je ook staan welke geest is de ware geest. Geliefde, geloof niet een iegelijke geest. Dat zijn mensen, gelovigen, maar beproef de geest of zij uit God zijn, want vele valse profeten, valse geesten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan herkent gij de geest Gods. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu alreden in de wereld. Oké, nou dat is dus duidelijk, want als we in Petrus zegt, als we naar 1 Petrus gaan, we zijn in het begin begonnen. We zijn helemaal aan het eind gekomen in de toekomst. En wat hebben we overgeslagen? De brief van Paulus. Ja? omdat die lasting van de Heilige Geest heeft niets te doen met de bedeende genade waarin we leven. Dus ja, als Peter zegt, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Ja, inderdaad, want, waarom? De geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Je ziet ook, God, de boze zal hem niet vatten. Dat lazen we net toch in Johannes? De boze vat hem niet, God zal hem bewaren. Hij is uit God geboren. Dus wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar je hoeft niet voor hen te bidden. Want ze hebben de zonde des doods begaan. En we, in ons spraakgebruik kennen wij het wel, hè? Ja, ja, dat is toch geen doodzonde. Ja. De katholieke kerk gebruikt dat, de doodzonde. Maar wij hebben helemaal geen doodzonde. Nou, dan tweede punt. De geest Gods rust op u. Nou, dat vond ik ook, ja, daar kon ik wel overheen lezen. Maar ik vond het toch belangrijk om dat ook even met elkaar door te nemen. Want spreken wij ook over de geest Gods die op ons rust? Nee? Ja? Een antwoord is nee. Het kan verwarrend zijn. Kijk, zo'n vraag te stellen, dat weet ik. Ik ben Satan niet. Ja, ik ben Satan niet. Maar is het dat God zo gezegd heeft? Weet je wel, dan ga je het opdenken. En dan zie je dat er twijfel gezaaid wordt. Maar ik zie gelijk iedereen gaan kijken. Ja, oké, dan zal ik het wel goed zeggen. Ja, omdat de Heilige Geest is natuurlijk bekend. En we hebben de Heilige Geest, dat weten we. Rust de Geest Gods niet op ons? Nou, misschien wel, misschien niet. Laten we even kijken naar Numeri 11 vers 25. Dan moeten we ook weer naar het Oude Testament. Onder andere. Ik heb al vaak, doe ik het op die manier. En dan loop ik het zo door. En dan zie je zo de verandering. En dan zie je het zo gebeuren. En ga je het heel goed begrijpen. Want Numeri 11 vers 25. Kijk. Dat is met Mozes, die krijgt hulp, ja, 70 mannen. En die gaan hem helpen. En in vers 24, en Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk, en verzamelde 70 mannen uit de oudste des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heren af in de wolk en sprak tot hem, tot Mozes, en afzonderende van de geest, dus van de geest die op Mozes was, zie je, op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten, en het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. En in vers 26, maar twee mannen waren in het leger overgebleven. De ene was Eldad, de andere Medad, en de geest rustte op hen. Zie je? Je ziet ook weer. En die profeteerden ook in het leger. Dus je ziet als die geest op hun rust, dan zie je gelijk dat er wat gebeurt. Dan ga je profiteren bijvoorbeeld in dit geval. Je ziet het meer gelegenheden in de Bijbel ook wel. Kijk maar mee naar Richteren 11. Dus de geest Gods rust op hen. Richteren 11. Deuteronomium, Jozua, Richteren 11. Bladzijde 311. Vers 29. Jefta, dat is een richter. Toen kwam de geest des Heren, wat staat daar? Op Jefta. Dat hij Gilead en Manasse doortrok, want hij trok door Mispe in Gilead en van Mispe in Gilead trok hij door tot de kinderen Ammons, nou, enzovoort. Dus, kijk in vers 32. Alzo trok Jefta door naar de kinderen Ammons om tegen hen te strijden en de Heere gaf hen in zijn hand. Zie je, hier komt Jefta in actie. De geest des Heren was op Jefta. Niet iedereen had de geest in het Oude Testament. Als je een speciale taak had, ja, dan had je de geest. Degene die de tabernakel bouwde, die kreeg ook de geest op dat moment. Ik weet niet, Abinoab heette die geloof ik toch? Eli, weet je, nog iemand hoe ze heette? Nou ja, goed. Kijk ook even in Richteren 14. Simson. Dat was ook een richter. In vers 6. Toen werd de Geest des Heren vaardig over hem, dat hij hem vaneen scheurde, gelijk men een bokje vaneen scheurt. En er was niets in zijn hand, doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. De Geest des Heren werd vaardig over hem. Ook in vers 19, weer Simson, toen werd de Geest des Heren vaardig over hem. En wat gebeurde? Kijk, hij ging af naar de Askelonieten en sloeg van hen 30 man en nam hun gewaad en gaf de wisselklederen enzovoort enzovoort. Je ziet weer, Simson komt in actie. Maar je denkt, ja, maar er staat vaardig over hem. Is dat hetzelfde? Ja, hetzelfde. Ik heb even gekeken, natuurlijk in de kanttekeningen. En bij ons in de Statenvertaling staat heel vaak, werd vaardig over hem. Terwijl bijvoorbeeld in King James staat gewoon, kwam op hem. Maar vaardig over hem, wanneer werd hij vaardig? Toen de Geest op hem kwam. En de kanttekening staat ook mooi vermeld. Dat is ook exact de bedoeling. Dan weet je ook, dat is de betekenis van het vaardig over hem worden. Hij werd vaardig over hem. En toen gebeurde er wat met Simson. Ja? En toen die Geest er nog niet was, niet. En in de kanttekening staat ook, viel op hem. Of kwam machtiglijk op hem. Krachtig, inderdaad. En dat zie je ook gebeuren. Dus werd vaardig over hem, dat betekende de Geest kwam op hem. Krachten, waardoor hij die krachten kreeg. En als je dat elke keer leest in het Oude Testament, werd vaardig over hem, dat betekent dus dat de Geest op hem kwam. Nou, als je het even intypt, je gaat het opzoeken, het staat, heel vaak staat het dat de Geest op iemand kwam. Maar die gaan we niet allemaal lezen, dat is niet nodig, dat kan je zelf doen. Maar we gaan wel naar 1 Samuel 16 vers 14. Nog even, dan bladeren we het door. Want de tegenovergestelde kan ook. In vers 13. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de Geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Zie je? Dus Samuel zalfde hem, het was de toekomstige koning van Israël. En de Geest des Heren werd vaardig, kwam op David. Maar zie je in vers 14. En de Geest des Heren week van Saul. Dat betekent, die ging bij Saul dus weg. En we weten het verloop. En David, die is daar getuige van geweest natuurlijk. En die weet, je kan de Geest dus krijgen. Hij kreeg hem in verband met zijn koningschap. Maar hij heeft ook gezien, je kan de Geest ook weer kwijtraken. Dus vandaar, wat zegt hij? In Psalm? Precies, Psalm 53, vers 13. Psalm 51, vers 13. Psalm 51, vers 13. En dat is natuurlijk, dat is nadat hij ontmaskerd is door de profeet Nathan in verband met zijn overspel met Batseba. En met, hoe heet hij ook weer, haar man? Uria, toch? Uria. Ja, dat hij die heeft gezorgd dat hij in de frontlinie kwam, dat hij in ieder geval zeker was dat hij doodging. Dus dat was niet fraai, hij verdiende gewoon de doodstraf. Ja, en toen Nathan zei, ja, gij zijt die man. Ja, en toen is Nathan enorm geschrokken. En als hij dan hoort dat hij vergeving krijgt, dan snap je wel, gelukzalig is de man die de Heere zijn zonde niet toerekent. Dan weet je ook, die tekst gaat echt over het ervaren van de vergeving van zonde. En, maar zover zijn we nog niet, want in vers 13, dan zegt hij, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Zit? Nou, kunnen wij dit ook zeggen? Wij weten, het antwoord is nee. Het grootste gedeelte in Israël had trouwens de Heilige Geest helemaal niet. Maar dit heeft alles te maken met de bediening en het toerusten van hun om taken voor de Heere uit te kunnen voeren. En ja, moeilijker kan ik het volgens mij niet zeggen. Kijk, in Jesaja 2, ja, dat bedoel ik niet in de zin van dat ik het zo mooi zeg. Maar kort en krachtig komt het daarop neer. En kijk, zelfs de Heer Jezus zien we het staan. Jesaja 42 vers 1. Zie mijn knecht, bladzijde 795. Die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht en heidenen voorbrengen. Nou, over wie spreekt hij? Over hier? Over de Heer Jezus. Hij geeft de geest op de Heer Jezus. Nou, als je dan kijkt ook als de Heer Jezus op aarde loopt, dan zien we dat ook. Want ik zei net al, wat zag Johannes de Doper? Ja, er kwam de geest des Heeren als een duif op hem nederhalen. Maar heeft de Heer Jezus de Heilige Geest niet dan? Hij heeft toch ook zijn eigen geest? Ja, elk mens heeft een geest. De Heer Jezus ook. Alleen wij hadden geen Heilige Geest. Maar de geest van de Heer Jezus zelf was natuurlijk wel een Heilige Geest. Hè? En toch krijgt hij ook nog de geest op hem. Daar komen we zo meteen op. We gaan nu naar Jesaja 44 vers 3. En hier spreekt hij over in vers 1. Maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Dus we vragen met de Heer Jezus de uitverkorene. Krijgt de Heilige Geest op hem. En we zien hier in vers hoofdstuk 44. Spreekt hij over Israël de uitverkorene. Hij spreekt in enkelvoud, want hij spreekt over het volk Israël. Dus daarom weten wij. Israël is wat? Het uitverkoren volk van God. Alleen nu niet in de bedenkte genade. Maar in vers 3, want ik zal water gieten op de dorstige en stroom op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dus we zien hier ook staan dat Israël ook de Heilige Geest op hun krijgt. We gaan gauw door, want ik wil het wel afmaken. Jesaja 59. Ik doe het allemaal kort en krachtig gewoon. Maar zodat we ook gaan zien hoe dat precies werkt. In Jesaja 59 vers 21. En dan spreekt hij over in vers 21. Dit gaat ook over de Heer Jezus. Hè? In vers 20. Er zal een verlosser tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, zegt de Heer. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, met Israël, zegt de Heer. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond uw zaad, nog van de mond van het zaad uw zaad, zegt de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid. Oké, nou dat is eigenlijk een beetje over. Nou, oké, die hebben we nog gelezen. Maar laten we door naar Ezechiël gaan. Dat gaat dus over de Heer Jezus. Zijn geest is op hem van God. En hij heeft ook de woorden in hem gelegd die hij zal spreken. Hoe doe je dat? Sinds wanneer spreek ik de woorden van de Heer? Hoe zeg ik het goed? Ik zeg het eigenlijk niet goed. Sinds wanneer kan ik de woorden van de Bijbel begrijpen? Dat is eigenlijk sinds de geest waar in mij is. Ja, en hoe kan ik aan iemand vertellen over het evangelie dat hij gered moet worden? De woorden des Heren. Dat komt door de geest die in mij is. Christus sprak de woorden, waarom, van God, hoe kon dat? Omdat hij had ook, staat ook, zijn geest op hem, maar natuurlijk ook de geest in hem. En dat wil ik hier in Ezechiël ook even laten zien. Ezechiël 36 vers 27 met Israël. 36 vers 27. Wat zegt hij over Israël? Dat gaat nog gebeuren in de toekomst. En dat zien we in Pinkster ook gebeuren. Ik zal mijn geest geven, waar? In het binnenste van u. Ik zal maken dat gij in mijn inzetting zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Dus Israël heeft de geest, krijgen ze op zich. Maar je ziet ook, ze hebben ook de geest in hun. En in het verleden, in het Oude Testament, zag je nog van de geest kon ook wijken. Ja? En dan waren die krachten verdwenen. Denk aan Simson, zijn haren gingen eraf en zijn krachten waren geweken. Hij kon niks meer. Nou, ik denk zelf dat de geest des Heren toen geweken was. En later, dat hij weer tussen die pilaren staat, wat riep hij toen tegen de Heren? Dan roept hij hem weer aan en dan krijgt hij nog eenmaal die kracht. Op dat moment kwam de geest weer op hem en toen, bam, tussen die pilaren weg. Dat kon toen, ja? Op hen, in hun, en erop en eraf. Nou, kijk in Ezechiël 37 vers 14. Dan staat het ook weer over Israël. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heer die gesproken en gedaan heb, spreekt de Heer. Hoe weten ze dat dan? Ja, omdat de Geest woont in hen. En daarom kunnen ze ook nu voor hem leven. Nou, ga mee naar Matteüs 12, vers 18. Matteüs 12, vers 18. Nou, daar komen we bij de tekst die we eigenlijk het meeste lezen. Maar Matteüs, daar zitten we het meeste natuurlijk in. Maar in Matteüs 12, vers 18. Nou, moet je opletten, in vers 18. Zie mijn knecht welke ik verkoren heb. Dat is in Jesaja gesproken. Dat is eigenlijk een aanhaling wat we net in Jesaja hebben gelezen, 42 vers 1. Want er staat in vers 17, even kijken. Hij genas, in vers 15 zie je dat hij hen allen genas. Zie je dat? Hij genas hen allen. Allen. Ja, nadrukkelijk allen. En gebood dus scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de Jesaja de profeet zeggende. Zie mijn knecht welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij heeft de geest op hem gelegd en wat heeft hij gedaan? Hij genas hen allen. Zie je dat? Dat heeft hier met die krachten te maken. Want als je verder kijkt in vers 28. Want ze zeggen tegen hem, hij is uit de duivel. Kijk maar in vers 24. Want het volk zegt, kijk, het volk die ziet dat, die zeggen, is dit niet de zoon van David? En we noemen de religieuze leiders. Kijk, daar komen ze in vers 24. Want die willen natuurlijk niet. De fariseeën dit gehoord hebbende, zeiden, deze werd de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de oogst der duivel. Ja, dus dat is niet de zoon van God. Maar kijk, in vers 28 zegt Christus, maar indien ik door de geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Zie je dat? Dus door de geest Gods, hij genas hen en hij dreef duivelen uit. En door de geest Gods doet hij dat. De geest Gods die op hem was. Want de geest God die op hem is, dat heeft nogmaals te maken met de krachten die ze doen. Nou, gaan we mee naar Handelingen 2 vers 17 met Pinksteren. Handelingen 2 vers 17. Nou, we weten, dat is het Pinksterfeest voor het volk Israël. Ze gingen gewoon dat feest vieren zoals ze dat altijd deden. Traditiegetrouw of omdat ze ook echt gelovig waren. En op die dag werd de Heilige Geest uitgestort. Dat was voor het eerst. Ja, daarvoor is het nooit gebeurd. In het Oude Testament, in de wet, was dat natuurlijk gezegd dat ze dat moesten vieren. Maar dat had natuurlijk ook weer een betekenis. En dat zie je, de geest werd op dat moment uitgestort. Toen kwam de vervulling van het feest in feite. En in Handelingen 2 vers 16 zegt Petrus, maar dit is het wat, dat citeert hij Joël, gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest, wat? Op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouders zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Je ziet dus, als de geest op hen komt, zie je profeteren, je ziet dromen, visioenen. Alle soort dingen zie je gebeuren. Het is ook weer een uitwendige manifestatie van bovennatuurlijke krachten. Nou, en dan zie je in vers 38. Petrus roept hem dan op, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergevende zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou, dan zie je dat ze de Heilige Geest ontvangen. Niet alleen op hun, maar ook in hun. Ze ontvangen de Heilige Geest. En dan zie je ook het resultaat dat van alles gaat gebeuren. En genezingen en krachten en al dat soort dingen meer. Want als je kijkt, ik zal het even kijken of ik het snel kan vinden. Matteüs 10, vers 20. Matteüs 10, vers 20. Ja. Kijk, in Matteüs 10, vers 20 zegt de Heer Jezus ook tegen die apostelen, maar uiteindelijk geldt het natuurlijk ook voor degenen die daarna gelovig geworden zijn. Dan zie je dus wat er allemaal gebeurt op Pinksteren. En dat ze in tongen spreken. En dat ook. En dan zie je in vers 20. Want gij zijt niet die spreekt, maar het is de geest uw vaders die in u spreekt. Zie je, dat zie je ook gebeuren. Dus het is de geest op hun en in hun. Dus ze doen al die krachten en wonderen. Maar als ze spreken, dan is het door de geest die in hun is. Zie je, die dubbele dingen. En dan ga je ook zo meteen zien, of misschien nu al, dat je denkt, hey, ja, wij hebben het helemaal niet over de geest op ons. Maar dat klopt ook wel. Ik zie ook helemaal geen dingen gebeuren. Dus dat hebben we ook helemaal niet nodig. Ja? Dus, oh ja, we zaten toch in Johannes nog? Johannes 14 vers 16. Nou, we zaten in Matteüs, ga even naar Johannes 14 vers 16. Ja, ik ben soms chaotisch, maar... Kijk, Johannes 14 vers 16. Daar heeft de Heer Jezus het ook al voor gezegd. Kijk, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Ik heb hier bij u blijven, ik dacht dat het hier in u stond. Even kijken, oh nee toch, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden. En zal in u zijn. Zie je? Dat is natuurlijk de 12, maar uiteindelijk voor de hele kleine kudde. Dus op hun en in hun. En voor hoe lang? Dan zie je ook trouwens dat ze dus eenmaal gered, ook zij altijd gered zijn. Want de Heilige Geest zal altijd in hun zijn. Dat vind ik persoonlijk belangrijk om te zien. Ook in vers 20. Kijk, in die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Maar duidelijker kan het nog niet, hè? Ga ook mee naar Handelingen 10. We maken het af en we krijgen het ook af. Maar Handelingen 10. We weten allemaal wat daar gebeurt, toch? Petrus is daar bij wie? Bij Cornelius. En we weten dat heeft te maken met dat Petrus later dit... hierdoor deze gebeurtenis overtuigd is dat Israël inderdaad, dat Paulus apostel is en dat God een ander programma heeft. Handelingen 10 vers 44, wat zien we gebeuren? Toen Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest, wat staat daar? Op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. En dan zie je ook op waarom. En hoe wisten ze dat? Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Zie je gelijk weer die uitwendige manifestatie? Tekenen, wonderen, talen. En kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij. Zie je? Dus je ziet, hij ligt, hij komt op hun. En je ziet ook tegelijk, ze hebben de Heilige Geest ontvangen en we weten op basis van de schrift dat het ook in hen is. Dit zijn heidenen, maar we weten, dit zijn geen leden van het lichaam van Christus. Maar we weten, dit is wel, er is al iets veranderd, hè. Want je ziet, ze hebben de Heilige Geest ontvangen, ze zijn niet gedoopt met water. En daarna worden ze pas gedoopt. Je ziet hier reeds de verandering komen. Maar je ziet wel, ze ontvangen het en ze doen krachten. Nou, de vraag is, zien wij dat ook onder de bediening van Paulus? Stilte in de zaal. Zeker weten. Echt? Helemaal?
Ja.
Dat is fout geantwoord. Handelingen 19 vers 6. Maar dat is een, natuurlijk een hoe noemen ze dat, instinkertje? Een strikvraag, ja. Kijk, als ik zou zeggen, gebeurt het nu? Dan zou je goed gehandeld hebben. Maar wanneer gebeurde het onder Paulus? In het boek Handelingen. Want zien wij bij onder Paulus ook niet dat er tongen gesproken werden en genezingen kwamen? Ja, maar dat heeft allemaal met die tijd te maken. Dat was een teken naar Israël toe. Zoals die Joden zich ook ontzetten met Cornelius. Wat? Krijgen de heidenen de Heilige Geest en ze horen die tongen? Daar was toen geen verklaring voor. Maar onder Paulus is dat elke keer gebeurd. In de eerste keer als hij bij de synagoge kwam. Om ook dat zij ook die verbazing zouden hebben. Maar dan had Paulus gezegd. Ja, wacht even. Israël, inderdaad, is gevallen. Maar ik ben apostel met het evangelie van Gods genade. In de bedeling der genade. En je kan alsnog gered worden. Maar dan ben je een lid van het lichaam van Christus. Dus in Handelingen 19 vers 6 is Paulus 2 jaar in Efeze. En dan komen dus in dit geval het waren. In vers 1 zie je dat, even kijken hoor, vers 1 vond hij discipelen. Vers 2, zeide hij tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam des Heeren Jezus. Dat was onder Johannes de Doper. En toen Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En wat zie je gebeuren? En ze spraken met vreemde talen en profeteren. Dus bij Paulus zie je dat ook in handelingen, maar ook weer in verband met die krachten. Ja, en als we nu naar 1 Korinthe 12 vers 10 gaan. De gaven van de geest toch? Zijn die er nog steeds? Nee. Maar toen nog wel. Is in Korinthe. Dat was in de tijd dat Paulus daar geweest was. En toen had je die gaven van de geest nog. Weet toch hè? Hoe lang was dat hè? Hoe lang waren die gaven er nog? Wie weet het antwoord? Natuurlijk weet hij het. Totdat eenmaal het volmaakte Gods woord compleet was, de verborgenheid. Maar hier zie je in 12 vers 10, en de gaven van de geest, en even kijken. Kijk, in vers 4 zie je, er is een verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Er is een verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heer, enzovoort, enzovoort. Vers 7, aan een iegelijk wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen dat oorbaar is. Want deze wordt door de geest gegeven. En dan zie je al die gaven. En dan zie je in vers. Waar staat dat nou? In vers 10. En een ander de werkingen der krachten. En een ander profetie. Onderscheidende geesten. En een ander menigelijk talen. En een ander uitlegging der talen. Zie je, dat is allemaal een uitdeling van de Heilige Geest. De gaven van de Heilige Geest toen de tijd. En we weten. Die zijn er nu niet meer. In vers 28 ook. Zie je het ook staan. Verderop in het vers. Daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen, al dat soort dingen. Nou, ik wil met jullie nu naar 2 Korinthe 12 vers 12 gaan. Paulus was een apostel en dat was ook een van zijn merktekenen. De merktekenen van de apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. Dus dat was bij de apostel zo, dus dan wisten ze dat hij een apostel was. Het was ook bij degene die het woord toen aannamen, zag je het ook gebeuren. En ik wil nog naar twee teksten en dan zijn we klaar. Gelaten 3 vers 5. Die u dan de geest verleent en krachten onder u heeft. Doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zie je dat? Ook gelaten is een van zijn eerste brieven. Is handelingen geschreven. En je ziet, het waren krachten die werden gedaan. En dat is niet de kracht die wij worden gesterkt in inwendig mens door de geest. Maar hij spreekt echt over die krachten die je daar ook leest. Want ga mijn handelingen lezen, dat zie je daar overal gebeuren. En dan zie je, God verleende die geest. Het is eigenlijk de geest in hun woont, maar ook toen de tijd vanwege die kracht ook op hun. Doet hij dat uit de werk der wet of uit de prediking des geloofs? Nou, dat was in die tijd in het begin. Nou, en we weten nu, want die teksten gaan we nou niet verder zoeken. Nog één tekst, 1 Johannes 2, vers 27. Als Petrus zegt, hij wordt wel gelast en hij rust op u. Als je naar het Oude Testament keek, dan zag je dat de geest kon op je komen en kon ook wijken. Bij Saulus bijvoorbeeld. David dacht, neem hem niet weg van mij. Maar bijvoorbeeld diegene die, bij Simson kwam die en hij was weer weg. En later kwam hij weer. Was Simson gered of niet? Ja, hoe weet ik dat? Onder andere in Hebreeën staat hij erbij. Ja? En, dus het had niks op zich met behoudenis te maken. De twee werklieden van de tabernakel kregen op dat moment de Heilige Geest. He, want hadden ze de wijsheid en dergelijke nodig, ja, om de dingen van de tabernakel te maken. Toen dat eenmaal gedaan was, is die geest weer verdwenen. Dus als je in het Nieuwe Testament kijkt en dan in de tijd die komen gaat, 1 Johannes 2 vers 27, dan zie je, en de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, wat is dat? De zalving van de Heilige Geest. En dat is de Heilige Geest van welk verbond? Van het Nieuwe Verbond. Ja? Nieuwe Verbond, weten, dan zal hij zijn geest uitstorten, toch? Dat zie je met handeling al gebeuren. Met Pinkster. En dan zie je, die gij ontvangen hebt, en wat staat daar? Blijft waar? In u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en er is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Nou oké, we zijn klaar. 1 Petrus terug. Dus ja, ik hoop dat jullie wel van geleerd hebben. Ja? Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u, maar blijft ook op u, maar hij is ook in u. Maar wat u aangaat, wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Dus ja, als je er zo over nadenkt, dan zie je ook van heel duidelijk dat bij ons, ja, in Handelingen las je wel dat de geest op hun was, ook onder Paulus dat gebeurde. Je ziet niet overal dat er tekenen, wonderen gebeuren. Maar waar het gebeurde, was dat de geest kwam dan op hun, dat heeft speciaal met een kracht te maken, dat ze die bovennatuurlijke dingen bezaten en het ook deden. Dus voor ons is het ook duidelijk nu, dat bij ons, spreken wij nu niet over de Heilige Geest die op ons is. Waarom niet? Omdat wij hebben die gaven van de geest en die krachten niet. Dus spreken we daar ook niet over. Dus bij ons spreek je altijd alleen maar over de Heilige Geest die in u is. En als je in de brief van Paulus ook leest, zie je dat ook overal staat. En dat wij zijn de tempel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die in u woont, die in u is. Maar in de brief van Paulus lees je nooit die op u is. Zo zie je maar weer, als dat je het boek Handelingen leest, ook in dit opzicht weer, met eten bijvoorbeeld ook, maar ook met dit opzicht lees je weer, in Handelingen, ja, bij Paulus was dat toen. Maar lees ik in de brief van Paulus nu, zeg nee, is niet meer zo. Dat wordt niet bevestigd in zijn brieven. Ja? Goed, gaan we volgende keer wat meer versen doen. Laat eindigen in gebed. Vader, ik wil u danken dat wij hier naar die woord hebben kunnen luisteren. Uw woord is duidelijk, Vader, als we het maar goed bestuderen en uw woord laten spreken en het ook weer schrift met schrift laten gaan vergelijken. Maar ook vooral de sleutel hanteren dat we het woord en waarheid recht moeten snijden. En dan zullen wij het begrijpen en dan kunnen wij ook ons heel erg verblijden, Vader, dat we dat mogen zien. Maar ook begrijpen, Vader, waarom het nu wel is of waarom dingen nu niet gebeuren. Dat heeft allemaal met uw plan te maken. En we danken u, Vader, dat wij door uw geest hier licht op hebben en dat we ook, ja, omdat wij opletten hoe Paulus het zegt, Vader, dan hebben we ook daardoor verstand in alle dingen en ook alles wat er van afwijkt. Vader, daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, bedankt dat we er allemaal weer waren. Dat we naar Gods woord weer hebben geluisterd. Ik hoop dat jullie weer wat geleerd hebben uit Gods woord. En daar weer in verblijd mogen zijn. En ik zou zeggen, word gesterkt in de genade. Want dat is de boodschap voor ons voor vandaag. En jullie krijgen de groeten vanuit Sassenheim. En ik zou zeggen, allemaal voor degene die en zondag zijn, dan zou ik zeggen, tot zondag, want dan is de vierde zondag weer. Dus, tot ziens, zou ik zeggen.